Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Inge de Fluiter. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Inge. Welkom is een beetje gek, want we zitten bij jou.
Ja.
Op jouw werkplek. Met op de achtergrond Joost.
Ja.
Dus er is een gave vent op bezoek.
Zeker,
Even podcast. Maar Joost heeft een koptelefoon op, dus die zal er niks van
die
merken.
Niks. Nee, die weet niet wat we het over hem hebben.
We hebben hem niet geïnstrueerd dat hij geen geluiden mag maken. Dus misschien horen we Joost nog bewegen op een gegeven moment. Leuk dat we hier konden praten.
Ja.
Jouw werkplek altijd heel fijn. Ik zit op een grote bal. Dus dat is heel prettig. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
Zeker, dat wil ik. Inge de Fluiter. Ik ben schetstolk en eigenlijk ook schetsfacilitator en schetscoach. En nou, alles wat je achter het woord schetsen kunt zeggen. En we zitten hier in Schetswinkel. Wat overigens niet echt een winkel is, maar dat doet er niet toe. Want je komt hier wel om een soort van schets te maken. Eigenlijk maken we een audioschets vandaag.
Ja, we denk ik. Een audioschets, ja.
Maar nog iets meer, want ik ben natuurlijk niet alleen maar schetstolk, alhoewel ik vind mijn werk heel leuk, maar ik ben ook nog 45 jaar, geboren in Brabant, misschien wel te horen voor sommige mensen die hier naar luisteren. Nu zijn we in Leiden, dus ik heb een soort rare mix van zachte G's en soms een Leidse R. Moeder van twee kinderen, Jackie en Jimmy, speciaal zonder zachte G's. Samen met Peter, dat ook de vader van mijn kinderen. En wat kan ik er nog meer over zeggen? Maar misschien komt er nog meer over mij.
Er komt vanzelf wel meer voorbij.
Ja.
Hoe wordt een mens schets, coach, tolk en facilitator?
door altijd te blijven tekenen. Uh-huh. Iedereen tekent als die kind is. Nou, bijna iedereen. Ik heb een zoon van 8, die vindt tekenen verschrikkelijk. Dat vind ik natuurlijk dan weer verschrikkelijk. Maar goed,
hij houdt een heel huis vol met de mooiste stiften en pennen. En die worden dan versmaad.
Ja, daar wil hij soms wel 3 minuten mee tekenen. Maar dan is hij er helemaal klaar mee. Maar goed, ik ken eigenlijk verder bijna alleen maar kinderen die best wel graag tekenen. Op een gegeven moment stoppen veel kinderen daarmee omdat ze van iemand leren dat ze het niet op de goede manier doen of nou, wat dan ook. Ik heb daar nooit mee kunnen stoppen omdat ik vind dat zelf een handicap. Ik kan niet in mijn hoofd iets voor me zien. Dat kunnen sommige andere mensen wel. Maar als ik iets voor me zie in mijn hoofd, dan zijn het altijd woorden.
Mm-hmm.
Dus om iets echt voor me te kunnen zien en verbanden te kunnen leggen, moet ik het op papier zetten. Dat ben ik nu ook aan het doen. Misschien horen we dat wel. Dat is een pen op papier. Trouwens, een hele fijne Rotring Tiki Fineliner.
Yes.
Voor de nerds onder ons. Eigenlijk, hoe kon ik geen schetstolk worden? Ik ben altijd, als ik ergens ben, de dingen die ik hoor en zie en denk en voel op papier aan het zetten. En dat heeft me heel veel opgeleverd. Bijvoorbeeld dat ik mijn middelbare school heb kunnen afmaken. Doordat ik in de les, die vaak op zich wel een beetje interessant was, maar ik kon helemaal niet een uur lang luisteren naar zo'n docent. En vroeger waren ze nog een uur lang gewoon les aan het geven, door mee te tekenen. En aan het einde van de les keek ik dan in mijn schrift en dan begreep ik ineens waar het over ging.
Okay.
Dus daar heeft het mij bijvoorbeeld mee geholpen. En op een gegeven moment dacht ik, als het mij daarmee helpt. En als het mij ook door ellenlange managementteamvergaderingen bij het marketingbureau waar ik toen werkte heen helpt, dan is dat misschien wel iets waar ik ook mijn werk van kan maken.
Ja, want je zat op de middelbare school, toen kwam je van de middelbare school af en toen?
Toen ben ik bouwkunde gaan studeren, omdat je in die tijd, als je een beetje technisch was aangelegd, dan ging je techniek doen. Dus een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Ik ben ook uit die tijd, ja.
Ja.
Als je een beetje kon rekenen, dan moest je gelijk naar de TU.
Ja, en dan ging je natuurlijk eigenlijk geen bouwkunde doen, want dat was toch echt wel de watjesstudie onder de technische studies. Maar ik vond tekenen heel leuk. En ik vind creatieve toepassingen leuk. Dus ik zocht de meest creatieve variant van de technische studies. En daar liep ik de bouwshop binnen en in de bouwshop hadden ze schetsrollen. En een schetsrol, en ik, nou, voor wie het niet kent, een schetsrol is schetspapier, van dat hele dunne papier. Mm-hmm. Ik zou het nog kunnen laten horen. En dat gaat eindeloos door, want het zit op een rol. Dus je kan beginnen met tekenen en schrijven en je hoeft nooit te stoppen. En ik vond dat echt fantastisch. En daar hadden ze ook roodrinkpennen. Toen nog met van die inkt erin die heel snel opdroogde. En die moest je dan navullen. Nou, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Nu gooi je ze gewoon weg en koop je een nieuwe. Voor €3. Maar nou ja, dat greep mij, nou niet bij de keel, maar ik heb mijn hart daaraan verloren. Maar ondertussen was die studie allemaal veel te ingewikkeld. Want ik was net op kamers gegaan. En ik moest ook vrienden maken. En daar moest ook bij gedronken worden, zo nu en dan. Dus studie, vrienden maken, alcohol, zelfstandig zijn. Dat was niet zo'n opperbeste combinatie. Dus die bouwkunde studie heb ik niet afgemaakt. Maar tekenen en de schetsrol heb ik altijd bij me gehouden.
Oké. En toen, nou, dus toen was je geen bouwkundige?
Nee. Nee. In mijn tweede jaar bouwkunde kwam ik erachter dat de berg aan werk die ik nog moest doen, dat die te hoog was. Daar durfde ik niet meer overheen. Dus ben ik naar de studentpsycholoog gegaan. Daar heb ik voor een computer gezeten. Met een hele lijst aan andere studies die je dan kon doen. Ik had zelf al wel bedacht dat een HBO-opleiding, misschien beter bij mij zou passen. Vanwege het, dan kan ik weer in de les gaan zitten en meetekenen met wat de docent mij vertelt. Mm-hmm. En toen zat ik naar zo'n lijst te kijken en het waren volgens mij 1100 opleidingen of zo. Nou, ik werd helemaal, ik barstte in, nou, ik kreeg een enorme breakdown. Maar uiteindelijk kwam daar boekhandel en uitgeverij voorbij. En dat vond ik heel leuk eruit zien. Uiteindelijk. Ja, dat is trouwens, ja, misschien dat het wel bij uitgeverijen een boek hadden. Oh, okay. Of toen ik de derde keer de lijst door, ja, dat is een goeie eigenlijk. Ja, ik kan het me niet meer helemaal voor de geest halen, maar ergens zag ik dat ineens staan en toen dacht ik, oh, maar ik hou ook heel erg van lezen en schrijven. En uit de psychologische test was gekomen dat ik helemaal geen beta ben, maar een ontzettende alfa. Dus ik dacht, oké, nou vooruit, laten we dan dat maar doen. Want als er iets is wat ik fijn vind en wat mij fijn leek, dan is het in een boekhandel of eigenlijk een kantoorboekhandel gaan staan met al die lekkere spullen om me heen. Zie daar ook de start van mijn droom om een winkel te hebben, een schetswinkel. Wat overigens uiteindelijk dus ook niet echt helemaal zo blijkt te zijn geworden. Nog niet inderdaad. Maar dat was dat was op zich wel een goede keuze. Niet dat dat nou de meest fantastische opleiding was die ik had kunnen doen. Maar ik ontmoette daar leuke mensen. Het was in een andere omgeving. En het was voor mij in ieder geval makkelijk genoeg om er al tekenend doorheen te slaan.
Oké. Okay. Je zei net iets over dat je in een HR-functie hebt gewerkt.
Nee, marketing. Ja, marketing communicatiebureau.
En dat is vanuit die boeken en uitgeverij?
Ja. In de tijd dat ik boekhandel en uitgeverij deed, dat was, ik begon daar in 1995. Dat was een beetje, toen hadden mensen hun eerste e-mailadres. Dus de opkomst van het internet. Mm-hmm. En richting het einde van mijn opleiding waren er internet bedrijfjes. En zo was er via ook Elmar Reizen, het eerste online onafhankelijke reisbureau. Mm-hmm. En daar zochten ze een redacteur. En toen dacht ik, oh, nou, dus iets met schrijven. Het is toch nog een beetje iets met techniek. En het was ook iets met vormgeving. Dus dat combineerde best wel goed allerlei dingen die ik leuk vond. Dus toen ben ik daar gaan werken. En daar kwam ik erachter dat ik alleen maar schrijven niet zo leuk vond, maar juist de combinatie van dingen. En dat ik het vooral ook heel leuk vond om na te denken over, op wat voor manier kunnen we nou de dingen aan de man brengen? Hoe sluiten we nou goed aan bij onze doelgroep? En dat is eigenlijk qua marketing. En dat zat ook als keuzevak in mijn opleiding. Mm-hmm. Dus toen de reisbranche op zijn gat ging, een beetje vanwege 11 september, zeg ik het dan goed?
Ja.
Ja, 11 september. Ik moet altijd denken, is het 9-11 of 11-9? Maar goed, vanwege 11 september kon ik niet meer in de reisbranche blijven. En dacht ik, oké, dan ga ik nu een marketingfunctie zoeken. En die vond ik bij een bureau. En daar heb ik heel weinig marketing gedaan. maar wel heel veel account projectmanagement. Ik heb de hele operatie, mannetje of 25, 30 aangestuurd. En het was een klein bureau, dus dat vond ik heel leuk. Want ik kon daar altijd iets doen wat weer nieuw was en waar ik mijn toegevoegde waarde een beetje in kwijt kon.
Oké. En toen ben je op een gegeven moment de schetswinkel begonnen?
Ja, toen ben ik deels uit frustratie, omdat ik het niet voor elkaar kreeg om dat internetbureau van de... Nou, het is niet uiteindelijk de echte ondergang ingegaan, maar het korte verhaal, of zoals ik het graag vertel, is dat we ellenlange vergaderingen hadden over hoe kunnen we het nou beter doen. Maar uiteindelijk waren we alleen maar aan het vergaderen en deden we het nooit beter. Dus van hoogtijdagen een man of 40 zijn we geslonken naar, toen ik daar wegging, een man of 4. Dat zijn meestal niet hele leuke tijden. Ja. Alhoewel ik wel elke keer toch nog zoiets had van, oh, we houden de moed erin, kom, dit moet nog lukken. En hoe kleiner we worden, des te flexibeler zijn we weer, dus wie weet. Maar op een gegeven moment werd het voor mijn gevoel een beetje vechten tegen de bierkaai. En kwam ik op internet iemand tegen, Bas Bakker van de Betekenaar, die dat tekenen tijdens vergaderingen op een professionele manier deed.
Okay.
En dat was een beetje hetzelfde moment waarop ik dacht van, goh, als mijn jongste nou naar school gaat, als die 4 is, laat ik dan toch eens eens in het leven proberen om voor mezelf te beginnen. Want ik had altijd gezegd, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Ik ben niet iemand van de acquisitie en netwerken vind ik ook stom. Dus ja, dan moet je niet voor jezelf beginnen, want als er iets belangrijk is, dan is het nieuw werk krijgen. Maar ik bedacht ook, toen ik een jaar of 7, 38 was, ja, hartstikke leuk, maar dadelijk ben ik 65 en dan ben ik nooit voor mezelf. Dan heb ik nooit bewezen dat ik dat echt niet kan.
Ja.
En ik heb ook nooit bewezen dat ik het wel kan. Dus dacht ik, ja, dat gaat me toch niet overkomen. Laat ik toch iets een keer voor mezelf gaan doen. En toen zag ik dat je kan tekenen op een functionele manier.
En dat daar geld mee te... Hoe was dat op het moment dat je dat zag?
Nou, ja, ik weet niet precies hoe ik zat. Maar het voelde... Ik weet wel nog dat ik het gevoel had van, hè? Is er nou gewoon in de wereld iets wat zo goed bij mij past? Of waarvan ik dacht, dat past zo goed bij me, waarvan ik gewoon nog niet van het bestaan af wist?
Ja, dat moet wel een raar moment geweest zijn.
Ja. Ja. Ja, en meteen, maar ik wist ook meteen, oké, nou dat is het. En ik wist ook meteen, oké, en als ik dat wil gaan doen, dan moet ik dus een portfolio gaan opbouwen. En ik weet niet, ja, dat gaf op een of andere manier zoveel moed en vertrouwen. En dat ik dacht, nou ja, ik heb ook als antwoord op dat Twitterberichtje van Bas, heb ik gestuurd, ik wil zijn wat jij nu bent. Waarvan ik later pas bedacht, goh, dat is eigenlijk best een raar bericht om te krijgen van iemand.
Ja, maar ook wel heel leuk.
Maar ook leuk, denk ik. Ja. Ja, hij zei toen van, oh, nou laten we een keer koffie drinken. Hebben we uiteindelijk wel gedaan, maar toen helemaal niet. Want dat, ja, ik had gewoon nog een baan en ik was in loondienst en ik was daar altijd heel netjes mijn uren aan het maken. Dus ik kon natuurlijk niet een keer koffie drinken. Maar het was echt een... dat was wel zo'n gevoel, denk ik, van wat je hopelijk vaker in je leven hebt. Maar ik heb dat één keer in mijn leven gehad en dat was toen. Inderdaad van, oh, dus dat is wat ik moet doen.
Ja.
Want ik was altijd de generalist die van alles een beetje kon. En daar ben ik nog steeds trouwens wel. Maar dit was ineens een soort sausje of een schil of de paraplu boven het... Oh, ik kan van alles, maar er is één logische gemene deler.
Ja.
En dat is het visualiseren. Ja, dat is geniaal als je zoiets vindt. En tegelijkertijd... geniaal en maakt nieuwsgierig naar... Oh, maar als dit er is... Wat is er dan allemaal nog meer?
Ja.
Misschien zijn er nog wel meer van zulke soort dingen waar ik niet van weet. Die ik nog zou kunnen ontdekken.
Ja. Toen, je hebt nu plenty klanten.
Ja.
Dus met de acquisitie is het uiteindelijk goed gegaan.
Ja, ja, en ik vind netwerken heel leuk.
Oké.
Maar zolang ik er maar bij bedenk... Nou ja, dat zeg ik ook vaak. Want er zijn natuurlijk mensen die dan op een gegeven moment tegen je gaan zeggen... Ik ben 5 jaar geleden voor mezelf begonnen. En eigenlijk vanaf het begin liep dat goed. En ik spreek regelmatig mensen die nu voor zichzelf beginnen... En die dan vragen, hoe heb je dat dan gedaan? En ik hou niet van netwerken. En moet je dan naar allerlei netwerkborrels? En dan zeg ik altijd, nou, dat heb ik nooit gedaan. Want die verafschuw ik eigenlijk nog steeds.
Mm-hmm.
Kan ik eigenlijk niet zeggen, want ik ben er nooit geweest. Waarschijnlijk als ik er kom, vind ik het hartstikke leuk. Maar het heeft bij mij, zolang het niet voelt als netwerken, maar gewoon interessante gesprekken voeren met mensen die je eigenlijk hartstikke leuk vindt, En daarbij het hebben over de dingen waar zij tegenaan lopen. En het hebben over wat zij graag willen bereiken. En hoe je dat dan misschien zou kunnen bereiken door te gaan tekenen.
Ja.
En door de practice what you preach. Dus ik zit altijd te tekenen. Dus iedereen ziet wat ik doe.
Ja.
En daardoor denken mensen, oh wat grappig. Oh ja, dat kunnen we daar en daar eigenlijk wel eens toepassen. Dus nou, dit is geen samenhangende zin meer die ik heb nu uit brabbel. Maar het voelt eigenlijk nooit als netwerken. Maar kennelijk is het dat wel. Dus ja. Ben ik er ook van gaan houden. En ja. Denk van, maar die koffieafspraken of die weet ik voor wat voor afspraken. Er hoeft niet altijd koffie bij te zijn. Die maken het werk ook leuk. Want die maken dat ik elke keer weer iets nieuws ontdek. En ook weer iemand spreek die mij misschien wel weer op zo'n nieuwe Eureka
dat kan brengen. Dat zou mooi zijn.
Ja. Ja.
Ik ken jou van een workshop visueel coachen.
Ja.
Een vervolgworkshop heb ik ook nog gedaan. Ik heb je in een andere functie van mij ook actief gezien als... ik vermoed dat dat een schetstalkactiviteit was bij de cultuurnota.
Ja, klopt.
Hoe ziet jouw werkweek eruit? Hoe verhouden die al die verschillende taken zich tot elkaar?
Dat wisselt heel erg per week. Het is natuurlijk afhankelijk van wat de... Nou ja, waar ik voor gevraagd word of waar ik mezelf op toeleg. Mm-hmm. Maar ik denk dat... ik grofweg één à anderhalve dag in de week workshops aan het geven ben. Of trainingen. Hoe andere mensen visueel kunnen werken. Visueel kunnen coachen. Trainen. Hoe ze op een flip overtekenen. Nou, zulke soort dingen. En dan nog één à anderhalve dag in de week visuele sessies faciliteren. En dat... daarbij laat ik andere mensen trouwens ook vaak tekenen. Want als het eenmaal in iemand zijn hoofd zit, dan kan diegene het beter zelf externaliseren dan dat ik dat doe. Maar die sessies, dat gaat van visueel coachen. Van samenwerken met een team en ze met visuele werkvormen allerlei dingen laten ontdekken aan elkaar en aan zichzelf. Tot, ik noem dat co-creatiesessies, maar dat komt omdat co-creatie een woord is wat mensen graag gebruiken. Oftewel met z'n allen op kleine briefjes allerlei dingen tekenen en schrijven. Die briefjes vervolgens op een grote tafel neerleggen. Ik maak daar hele mooie bewegingen bij, maar die zien mensen natuurlijk niet. Maar
het ziet er inderdaad mooi uit.
Op een
schoolslag bijna.
Ja, precies. Op een schoolslag manier. Al die briefjes op een tafel leggen. Proberen die in stilte te rangschikken. Dat is echt waanzinnig wat er gebeurt als je mensen niet meer laat praten. En dan gewoon eens kijken wat er ligt. En vanuit de wetenschap of vanuit de kennis die je dan weer opdoet uit al die losse briefjes die je hebt gerangschikt, gaan we dan met elkaar aan de slag om te kijken, oké, als we hier nou een schets van moeten maken, van bijvoorbeeld, we hebben een visie en die willen we graag overbrengen aan de rest van onze, organisatie. Wat hebben we hier dan eigenlijk aan beeld liggen en hoe kunnen we dat nou op een zo goed mogelijke manier ofwel in een praatplaat zetten, ofwel in een animatie, ofwel in een PowerPoint, of nou ja, wat dan ook. En dat is denk ik, dat is het grootste deel van de week, dus workshops, sessies. En daarnaast zit ik denk ik, ben ik een dag, anderhalve dag in de week bezig met leuke koffieafspraken, administratie uiteraard, en het uitwerken van schetsen.
En toen ik binnenkwam, toen hebben we het even over de droom gehad. Maar toen stond de microfoon nog niet aan.
Ja.
Je hebt ook nog een toekomstplan.
Ja, ik heb er een aantal. En ik teken nu een van de dromen. En dat is een gebouw. Ik weet eigenlijk niet wat voor vorm dat gebouw heeft. Maar nu is het het is een beetje een gek gebouw. Ja, je zou niet zeggen dat ik ooit bouwkunde heb gedaan. Maar goed, die droom is één grote, mooie, inspirerende plek waar allemaal mensen samenkomen van klanten van Schetswinkel. Of misschien heet Schetswinkel dan wel anders. Maar klanten, mensen met wie ik samenwerk, mensen die gewoon een plek huren in dat gebouw. Het is een soort bruisende plek waar iedereen naartoe kan komen om lekker te werken, om inspiratie op te doen, om creatief bezig te zijn, om een training te volgen, visueel gecoacht te worden, nou, wat dan ook. En bij voorkeur is dat een plek in het groen. Maar ik heb ook echt een ontzettende voorliefde voor oude gebouwen, zoals het Natuurhistorisch Museum waar we nu in zitten, aan de Raamsteeg in Leiden. En er staan nog wel wat pandjes vrij in Leiden, bijvoorbeeld op het Rapenburg. Waar ik echt zo voor me zie dat, nou ja, jij ook, Suzanne.
Ja.
Jij en Joost die hier nu zit en allerlei andere mensen samenkomen om, ja, weet ik het wat te doen. Betekenis te hebben.
Ja, een betekeniswinkel.
Ja, nou dat zou zo maar kunnen. Ja, ja.
Ja, nou bijzonder. Oké, toen je klein was, toen wist je niet dat je schetstolkfacilitator schetscoach kon worden.
Nee.
Wat wilde je toen worden?
Ik heb schrijver willen worden. Schrijfster. Nou, trouwens ook schrijver. Ik heb ook nog een tijd gedacht dat ik toch echt wel graag een man zou zijn.
Maar dat is overgegaan.
Ja, dat is overgegaan. Nou, ik zie inmiddels wel de voordelen van het vrouw zijn. Bijvoorbeeld dat je een gave wijven podcast kunt meedoen. Het is toch best lastig als man. Ik vroeg me trouwens vanmorgen af waarom er wel heel veel zulke soort initiatieven voor vrouwen zijn. Waar ik van weet. En bijvoorbeeld mijn buurvrouw is coach en die coacht met name vrouwen. En dat zegt ze ook gewoon. Zo profileert ze zichzelf. En toen dacht ik, ik ken eigenlijk niemand die zulke dingen specifiek voor mannen doet.
Dat is volgens mij de rest.
Ja.
Maar volgens mij horen we
daar heb je misschien wel een punt.
Ik vermoed laten we zeggen, de meeste podcasts, dat gewoon gave gastenpodcasts zijn.
Ja.
Dat is net zoals de vraag waarom het nooit Internationale Mannendag is. Volgens mij is het antwoord dan altijd, dat is het 364 dagen per jaar.
Ja. Nee, je hebt een punt. Ja, ik vind dat altijd ingewikkelde dingen.
Ik merk wel
dat
met die podcast dat er ook wel eens mannen zijn van wie ik denk, het is eigenlijk jammer dat jij geen vrouw bent. Want ik had je best wel graag willen spreken.
Ja.
Dus misschien word ik ook gewoon een keer een gave gastenpodcast.
Ja. Of het gewoon gave wijven podcast blijven noemen.
En mensen een soort van honorary gave wijf maken.
Ja.
Dat zou wel mooi zijn.
Ja. Ik denk dat er best mannen zijn die dat een enorme eer zouden vinden.
Okay.
Misschien wel allemaal.
Ja, als je
Ze zouden het moeten vinden.
Als je een man bent en je hoort dit en je denkt, ik wil ook een gave wijf zijn, doe mij dan even een mailtje of een appje. Dan krijg je van mij een button en een podcast.
Een button. Ja, mag ik die dan tekenen? Heb je ze al?
Ik heb ze al. En ik ben alleen die van jou vergeten.
Oh. Dan
krijg je nog een keer.
Dan teken ik er zelf
een nieuwe wil ik ook wel. Dit volgende ontwerp kunnen we ook doen.
Die gaan we een keer co-creëren.
Oh, leuk.
In de betekeniswinkel.
Ja. Dus schrijver of schrijfster? Dat is
schrijver of schrijfster heb ik willen worden. En op een gegeven moment bedacht ik, ja, maar alleen schrijven, dat is wel echt heel weinig. Dus toen heb ik ook nog, soms zie ik wel dingen voor me. En ik zag voor me, ik teken dat nu, een poppetje met zo'n grote portfoliomap onder de arm. Toen dacht ik van, oh, als ik toch ontwerper of ontwerper, designer, het komt allemaal natuurlijk op hetzelfde neer, maar dat vond ik allemaal hele gave woorden. Dus als ik het toch zou durven om echt een creatief beroep uit te gaan oefenen, dacht ik. En dat zag ik wel voor me. Met zo'n map onder mijn arm. Maar toen ik op het punt stond om een studiekeuze te doen en ik dacht aan de kunstacademie, toen zag ik ook voor me allemaal mensen die zichzelf heel erg gaaf vinden. En die heel cultureel en artistiek zijn opgevoed. En ik dacht, nou, dat gaat mij nooit gebeuren dat ik me daar op mijn gemak ga voelen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik niet gedurfd toen. En achteraf, ja, soms denk ik, oh, had ik het maar wel gedaan, wat was er dan van me gekomen?
Mm-hmm.
Maar vaker denk ik, oh, godzijdank ben ik het niet gaan doen. Want er komen wel eens mensen in mijn workshop en die zeggen, ik ging kunstacademie doen. En toen ben ik acuut gestopt met tekenen, want toen moest ik het op een manier doen die ik helemaal niet, die mij niet lag. Toen heb ik er de brui aan gegeven. En dan denk ik, oh, dat is toch godzonde.
Ben je mooi weggekomen.
Ja, precies. Nee, ik ben mooi weggekomen. Ja.
Wat vind jij dat vrouwen zouden moeten gaan doen?
In het algemeen?
In het algemeen, ja. Ja, of in het bijzonder, mag ook.
Ik vind eigenlijk twee dingen, denk ik. Dat vrouwen niet zo bezig moeten zijn met vrouw zijn.
Ja.
En aan de andere kant, ik ben er nooit bij aanwezig geweest, maar wat ik echt iets ultiems, wat mij iets ultiems heerlijks lijkt, zo, dat is een ingewikkelde, is wat ik dan hoor wat gesluierde vrouwen doen, dat als ze bij elkaar zijn, dan gaan de sluiers af en dan gaan we feesten. Met elkaar. En dan eigenlijk vier je, nou ja, dan ben je een soort van Ja, wat ben je dan? Ja, ik wou zeggen mannen onder elkaar, maar het is een beetje gek om te zeggen.
Vrouwen onder elkaar dan?
Ja. Ja, vrouwen onder elkaar, maar dan wel op een, nou ja, op een gave wijven manier. Eigenlijk, maar dat spreekt mij ook wel aan, aan deze serie. Alhoewel, ik de eerste podcast die ik waarschijnlijk ga luisteren, dat zal die van mezelf zijn. Het is wel een beetje jammer, hè?
Ja.
En daarna alle anderen. Maar dus aan de ene kant, ja, ook ik ben meer van laten we het verschil niet zo duidelijk willen maken. Ik kan niet zo goed met. Ik vond het altijd heel lastig als mensen gingen klagen over. Ja, maar ik verdien minder dan mijn mannelijke collega en. Want er zit een soort ongemak voor mij aan vast. En natuurlijk vind ik dat we minstens evenveel moeten verdienen, zo niet meer. Maar eigenlijk vind ik ook dat we er niet zo mee bezig moeten zijn en gewoon gaan.
Ja.
Gewoon ga iets doen waar je heel erg blij van wordt en hou je vooral bezig met datgene te doen. En als datgene waar je blij van wordt is strijden voor gelijke rechten of wat dan ook, doe dat dan, prima. Ja. Maar nou ja, zo. En aan de andere kant, kruip lekker bij elkaar en ga dan lekker vrouw zijn. Nou, ik realiseer me dat ik iets heel raars zeg, maar...
Nee, ik begrijp wel wat je bedoelt, hoor.
Ja.
Ja, de volgende vraag zou zijn, waar moeten vrouwen mee ophouden? Maar dan heb je in feite al...
Ja, zeuren.
Heb je al beantwoord. Zeuren.
Maar ik vind iedereen, hoor. Ik bedoel, niet vrouwen op zich. Iedereen moet gewoon ophouden met zeuren. Ik zal er eens even lekker over gaan zeuren. Ja. Al dat gezeur.
Ja, ik zag laatst iemand, die had zo'n bandje, met die ging een maand niet zeuren. Zo'n geel, zo'n plastic, zo'n rubber bandje. Ik weet niet of het geel was, maar ik vond het wel mooi.
Ja.
Van een maand niet zeuren.
Ja. Ja.
Dat is wel goed.
Ja.
Als je jezelf de Inge van 15 jaar geleden advies zou mogen geven, wat zou je jezelf dan adviseren?
15 jaar geleden? Dat is ongeveer 5 jaar voor... Nou, toen was ik nog heel hard aan het werk om te proberen om... negatieve energie binnen een cultuur in die organisatie of binnen dat bureau waar ik werkte, om die ten goede te keren.
Mm-hmm.
Door vooral zelf heel positief te doen. En dat kostte mij echt zo ontzettend veel energie. Dus, Inge, 15 jaar geleden, als je dit hoort, stop met proberen en ga iets doen. En daarmee bedoel ik... Ja, wat bedoel ik daarmee eigenlijk? Dat is een heel saai natuurlijk als ik heel lang ga nadenken tijdens een podcast.
Maar, het kan geknipt worden.
Ja, oh ja.
Misschien had ik het er wel gewoon in zitten.
10 minuten. 10 minuten
van rust.
We nemen even een moment van reflectie. Nou, wat ik toen heel erg deed was het conflict aangaan. Dus door heel positief ten opzichte van heel negatief te zetten. En ik realiseerde me niet dat wat jij doet, dat gaat die ander niet meer doen. Dus als ik heel positief doe, dan gaat die ander niet meer positief doen. Dat is een soort management, wat mensen in de management school leren. Dus als jij gaat zorgen, nou, als je tegen je kinderen zegt, neem je tas nou mee, dan gaan ze er zelf niet meer aan denken. Nou, dat idee. En ik was in dat principe tot op zekere hoogte heel goed, maar niet op deze hoogte. Dus ik ging proberen te geven wat er ontbrak. Waardoor ik de enige was die het nog aan het geven was.
Ja. Ja.
En stop daarmee is een beetje lastig om te zeggen. Want ergens vind ik dat ook best een heel nobel streven, maar...
Ja, op een gegeven moment trekt het je wel leeg. Natuurlijk.
Het trok mij leeg. Dus, en het zou heel flauw zijn om nu te zeggen van... Goh, denk eens wat meer aan jezelf. Want dat was het helemaal niet. Maar zoek een... als manier A niet werkt, probeer dan manier B. En ik probeerde de hele tijd dezelfde manier.
Ja.
Dus als A niet werkt, ga dan B doen. En dan C, en dan D, en dan E. En geef niet op voordat je iets gevonden hebt.
Het alfabet uitgespeeld.
Ja, en dan begin je met symbolen.
Ja, ja. Okay.
Maar niet een sterretje. Ja.
En als je jezelf over 15 jaar een advies zou geven, wat zou je dan hopen dat je dan nog doet? Of dat je inmiddels bent gaan doen, dat kan natuurlijk ook.
Dan zijn mijn kinderen 26 en... 24?
Nou, zijn ze misschien wel het huis uit.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, nou dan is mijn advies om heel erg te genieten van. Ik hoop dat ik dan nog het geluk heb dat ik met Peter ben. Dat hij me niet ontvallen is op een of andere manier. Of dat ik hem heb weggejaagd. Dan is mijn advies aan mezelf om mooie dingen te gaan doen samen. Mm-hmm. En die tegelijkertijd ook vast te leggen.
Oké. Okay. Mooi. Mooi.
Mooie dingen te blijven doen. Ik hoop eigenlijk dat we die dan al doen.
Ja.
Okay. Die doen we nu ook, maar met een beetje weinig.
Ja, dat is heel herkenbaar.
Ja.
Ben jij op social media actief?
Ja.
Welke social media heb je?
Ik ben Schetswinkel op Insta.
Ja. Yeah.
Gram. Ik ben ook Schetswinkel op Pinterest. Daar ben ik niet zo actief, maar daar zit een verzameling van allerlei dingen die ik er gaaf uit vind zien of heel bruikbaar vind. En Inge de Fluiter is op LinkedIn soms iets aan het doen.
Oké, okay. En ben je ook, want je zei net dat je getweet had met Bas,
ja,
maar dat is inmiddels voorbij.
Daar doe ik echt helemaal niks meer. Daar ben ik wel nog te vinden, maar dat is echt, dan kom je van een koude kermis thuis als je daar wat gaat zoeken. En op Facebook doe ik eigenlijk ook zelden iets.
Gebruik je je Instagram-account ook om je als een vorm van acquisitie? Of is het meer als een soort van levend portfolio?
Ja, levend portfolio. Het is ook de Instagram-feed op mijn website is ook het meest, is wat daar het meest verandert. Ja, plus de workshop-data. Maar LinkedIn is eigenlijk de beste acquisitieplek.
Okay.
Als ik iets op LinkedIn zet, dan komt daar eigenlijk bijna altijd wel iets uit voort. Niet per se letterlijk datgene wat ik er misschien soms mee bedoeld heb. Maar ik bedoel er eigenlijk niet zo letterlijk meestal iets mee. Maar dat gaat altijd wel goed. Ja.
En je bent heel visueel ingesteld. Dus is uiterlijk belangrijk voor jou? Je eigen uiterlijk?
Ja en nee. Ik vind het wel belangrijk dat ik ben het belangrijk gaan vinden dat mijn uiterlijk klopt met mijn innerlijk.
Oké. Okay.
En dat was vroeger wel heel anders. Toen wilde ik vooral een beetje opvallen, maar niet te veel. Dan was ik heel erg bezig met te kijken naar hoe doe je dat dan.
Mm-hmm. En hoe heb je ervoor gezorgd dat je uiterlijk klopt met je innerlijk?
Door er wat minder over na te denken.
Ja. Yeah.
En te bedenken, nou ja, ik heb heel vaak zo'n knot boven op mijn hoofd. Mm-hmm. Die is daar ooit gekomen, dat durfde ik nooit. Want ik dacht daar altijd bij na. En dan dacht ik, nee, maar dat is net alsof ik wil zeggen van, oh, ik ben zo iemand met zo'n knot op zijn hoofd. Dat vind ik een soort van creatief iets, vond ik in ieder geval. En nu denk ik, ja, al heb ik elke keer die knot op mijn hoofd. Ik vind het zelf gewoon heel leuk. Ik word er heel blij van. Elke keer als ik die knot weer zie en ik kan mezelf ook heel leuk tekenen met een knot op mijn hoofd.
Ja.
Dan ziet iedereen ook dat ik het ben. Alhoewel er meer mensen een knot hebben. Niet meer te veel. Nou ja, vooral niet nadenken over wat anderen er misschien van vinden. Ja. Dat.
Ja. En heb je dan een specifieke kledingstijl behalve die knot op je hoofd?
Dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk eerder beter aan jou of aan anderen kunnen vragen.
Als ik hier om me heen kijk, het valt me op dat je jezelf vaak tekent met streepjes. En je hebt hier ook streepjes aan.
Ja. Ja, ik hou ontzettend van streepjes.
Ja, dat klopt.
Mijn moeder was een enorme sierzoeker-fan. Ik weet niet of je de stof sierzoeker kent, maar dat is van dat gestreepte en een beetje geribbelde stof.
Ja.
Er hangt een beetje een kakineuze, iets kakineus aan. Ik denk wel dat ik daar iets van meegekregen heb. Een tik van de sierzoekermode. Ik hou niet van dat stof, maar wel van streepjes. Ja.
Ja.
Ik teken ook heel graag in poppetjes met streepjes.
Ja, dat zie ik hier. Dan.
Nee, streepjes klopt. En veel donker. Ik heb veel donkere kleding, maar dat is meer omdat omdat ik mezelf dan net 2 kilo lichter vind lijken.
Oh ja, niet vanwege inktvlekken.
Nee, die heb ik altijd op mijn vingers, nooit op mijn kleding.
Ja, ja. Je hebt inderdaad op je middelvingers bijna zo'n rokersvlek. Maar
ja, dat is heel smerig. Als ik met geel kleur, dan krijg ik inderdaad zo'n rokersvlek. Ik werkte ooit in een bejaardenhuis, daar hadden mannen inderdaad, veel mannen, grappig, hadden van die gele vingers. Ja. En als ik met rood kleur, dan heb ik altijd het idee dat ik net ongesteld ben en dat ik vergeten ben mijn handen te
zingen. Ja,
precies. Dus ik teken liever met oceaanblauw.
Ja, het is onmiddellijk herkenbaar.
Ja.
Ja. En als je, moet je je voor je werk op een bepaalde manier kleden? Of,
Nou, ik heb wel eens nettere kleding aan als ik iets ga begeleiden in een omgeving waarvan ik denk dat mensen het prettig vinden als ik er gewoon een beetje verzorgd uitzie.
Ja, want ja, je huren je natuurlijk ook in als, laten we zeggen, creative. Ja. Dus dan mag je ook best kleden als een, als een creative.
Ja. Nee, dat klopt. Maar als ik bij bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf, daar was ik laatst, dan denk ik 's morgens wel even na, nou, ik ga niet mijn spijkerbroek aandoen. Alhoewel dat prima zou kunnen en zij zelf gewoon allemaal spijkerbroeken aan hadden, bleek later. Maar dan doe ik wel net nog iets, omdat ik mezelf dan ook wat lekkerder voel. Dan heb ik toch het idee dat ik niet als een soort van malle appie binnenkom. Maar als iemand die terecht serieus genomen wordt om daar ook aanwezig te zijn.
En je tas? Wat heb je voor tas als je op pad gaat?
Ik heb er een heleboel. En ik switch een beetje per fase. En ik ben nu weer terug bij mijn... Ik hou ontzettend van stoere tassen. Pak hem even. Ik ben nu weer terug even bij mijn
Freitag-tas.
Die trouwens helemaal niet zo... Het is een zakelijke uitvoering van de Freitag.
Een beetje een meisjesachtige Freitag-tas.
Het is de tas die ik gekocht heb toen mijn eerste grote klus. Trouwens ook bij een farmaceutisch bedrijf. Toen ik die had gescoord. Nee, toen ik die had gefactureerd. Maar die tas is veel te klein. Er past heel veel in, maar dat is voor mij altijd te weinig. Ja, ik loop altijd met mijn iPad, een etui, vaak nog een etui, een zak met tampons, want ik weet nooit wanneer. Ja, dat is dat leuk als dat thema ongesteldheid eenmaal naar voren is gekomen, dan komt het weer terug. Dan hebben we een mooi anker.
Er zat het één vrouw per seizoen die over tampons praat. Dus het is fijn dat jij dat bent.
Ja, nou, dan hoef je de volgende keer niet meer. Ik teken hem ook even.
Ja, mooi.
Maar dus ik heb ook nog een hele grote zwarte rugzak die tot A3 dingen papier kwijt kan. En nog een soort grijze boodschap. Ja, god, nee, ja, het is, ik heb van alles. Maar wel veel. Veel fruituik.
Oké. En dus twee etuis?
Ja, soms drie.
Soms drie.
En soms nul. En wat? Dan ben ik echt... Nee, dan gaat er echt... Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dit gebeurt wel eens. Dat ik geen etui bij me heb. Dat vind ik echt heel erg.
Ja.
Want stel je voor dat je ergens bent en je kan niet tekenen.
Ja. En dan heb je vermoedelijk ook altijd een heleboel papier bij je voor als je...
Ja. Ja.
Want je tekent zowel op iPads als op papier. Ja. Wat vind je het fijnste?
Papier.
Papier. Goed zo.
Ja.
Old school.
Ja, fysiek. Plan. Nou ja, we hadden, dat was voordat we deze podcast begonnen, geloof ik. Hè? Dus hadden we het over het, de tast, over zintuigen.
Ja.
En dat het aan dingen voelen. Nou ja, jij hebt allemaal dingen die je moet kunnen aaien.
Ja.
Ik wil ook altijd aan dingen voelen. Dat geeft toch een rijkere ervaring.
Ja.
En op het moment dat ik, natuurlijk kun je aan een iPad ook voelen. En die Apple Pencil die voelt eigenlijk best wel lekker. En het over het scherm van de iPad heen gaan met je Apple Pencil is ook lekker. Maar daar gaat echt niets boven het gevoel van stiften en het open en dicht klikken van doppen. En het is gewoon heerlijk.
Een huis van papier, ja.
Ja. En de geur.
Ja. Ze snuift nu aan een papiertje, mensen. De tips. Ik wil graag een boekentip van je, een beeldtip en een geluidtip.
Ja. Ja, daar had ik gelukkig even de tijd voor om over na te denken, maar ik ben er nog steeds niet uit. De beeldtip, daar ben ik wel uit. Ja, er is een fantastische YouTube-video van Patty Dobrowolski en die heet Draw Your Future. En Patty is P-A-T-T-I. Yes. En Dobrowolski, nou, ik weet niet, ga jij dat ergens bij dat ding erbij schrijven? Want, dat is zij is echt een fantastisch, vind ik, op het podium. Maar ze vertelt een verhaal en ze doet het ook voor over hoe je je toekomst kunt tekenen en hoe die dan werkelijkheid wordt.
Mm-hmm.
Zo ongeveer. Boek. Ja, dat is echt... Hoe kun je de vraag eigenlijk stellen? Want dat zal iedereen zeggen. Er zijn zo ontzettend veel boeken die impact op mij hebben gehad. En die ik andere mensen zou aanraden. Maar als ik even in de lijn mag blijven van het visualiseren. Dan is het boek Draw to Win van Dan Rome. Ja, dat is, ik krijg nu allemaal tekendingen,
ja,
denk ik.
Ja, heel leuk.
Door to Win van Dan Rome. Dan Rome heeft, is een leuke Amerikaan die heel veel boeken heeft gemaakt over visueel denken en tekenen. En Door to Win is zijn laatste boek, of althans op dit moment zijn laatste boek. Dat is echt, het is ook zijn enige boek wat ik echt van voor tot achter heb uitgelezen in een uurtje of drie. Fantastisch verhaal over hoe visueel denken in allerlei settingen kan helpen om nou ja, de wereld beter te maken. Om het maar even samen te vatten. Dus dat is de boekentip. En geluid. Nou, ik luister heel veel boeken tegenwoordig. Ja. Dus ik kan ook een luisterboek aanraden.
Zeker.
En het luisterboek van het afgelopen jaar, wat echt het, wat de allermeeste impact heeft gemaakt, ja, dit gaan meer mensen denk ik zeggen, is Een Klein Leven van, ik weet niet hoe die is, ja,
ik heb dat gelezen.
Ja. Ja, bij boekentip zou ik hem niet zetten, want, kan ik, niet, want nee. Ik heb hem geluisterd. Ik zit best veel in de auto naar workshops.
Kon je nog wel rijden op een gegeven moment? Ik zat op een gegeven moment, toen ging ik echt huilen met een heleboel snot.
Precies, ja, dat had ik ook. Ik had een sessie in Zutphen met Achmea en dat was best een spannende sessie. Maar ja, ik moest daar anderhalf uur naartoe rijden en ik dacht, ja, ik moet wel verder luisteren, want ik was zo gegrepen door dat boek. En ik zet het aan en ik was bijna in Zutphen en ik dacht, ik kan die mensen echt niet meer onder ogen komen. Nee. Ik heb mijn hele gezicht rood en bol gehuild. Gelukkig ben ik altijd minstens een uur te vroeg. Dus ik
kan nog even normaal worden.
En het was koud buiten, dus ik ben even buiten gaan lopen om een beetje bij te komen. Maar echt, wat is dat? Wat is dat prachtig?
Het is heel lang, dus ik heb echt.
Ja, het is
verschrikkelijk
lang. De eerste
500 bladzijden dacht ik, waar ben ik mee bezig? Dan leg ik het elke keer weer weg en dan kwam ik toch weer terug.
Ja.
En toen op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer stoppen. En nou, ik weet nog dat ik het uit had. En toen kwam mijn vriend thuis en die zei tegen mij, wat is er met jou? Die dacht dat iemand dood was. Ja, maar die dacht dat ik heel erg slecht nieuws had gehad. Ik dacht, nee, het is een heel mooi boek. Maar snot en dikke ogen.
Nee, dit is verschrikkelijk. Ik heb het ook een keer daarna, dacht ik, nou, dit moet me niet nog een keer gebeuren. Toen heb ik het halverwege de rit toch maar uitgezet. Maar dat kon ik eigenlijk niet. Ik vond het echt zo. Ik vond het wel een heel knap boek. Dus daar, daar luister ik graag naar. Maar voor mensen die wat kortere dingen, geluidtips willen. Ik ben nu 8 filosofische miniaturen aan het luisteren.
Mm-hmm.
Ook op Storytel te vinden. Van een hele andere orde. Ook bijna tranentrekkend. Want ik vind dat is complexe. Complexe materie om te luisteren in de auto. Dan moet ik echt maar ik vind het heel interessant.
Okay. Luister je naar muziek als je tekent? Of,
Ja, soms. Maar niet altijd. En ik heb ook niet iets specifieks. Nou ja, wel. Daar heb ik ook nog wel een tip voor. Er is een op Spotify. Ik zei net Storytel, dan zei ik het goed. Ja, die lijken het wel op elkaar. Op Spotify is er een playlist van Kungs. Kungs. Nou, als je denkt dat ik van filosofie hou, dan vind je deze muziek ineens heel raar daarbij passen. Maar dat is echt lekkere beukmuziek. Het is ook heel lekker om op hard te lopen.
Oké. Okay.
Het is echt het is een beetje uptempo.
Leuk. En tot slot, wat is je motto?
Mijn motto ik heb 2 woorden die altijd in mij rondzingen. En ik probeerde daar een mooie zin van te maken.
Nou, je mag ook 2 woorden.
Maar de 2 woorden zijn creatieve moed.
Mm-hmm.
En wat ik eigenlijk, wat het motto daaromheen is, is als je iets doet, doe het met creatieve moed.
Het rijmt ook. Dat zijn pas mooie motto's.
Ja, ik hou van rijmen.
Heel goed. Nou, dankjewel. Ontzettend fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt.
Ja, heel graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Inge graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Inge kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.